Gemeente van onze Heer Jezus Christus, verheugt u in de Heer. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling het zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Dat zijn bekende woorden van Paulus. En het zijn tegelijkertijd, zo merk ik bij mezelf, ook toch wat irritante, wat onbegrijpelijke woorden van de apostel. Want hoe kan dat nou? Hoe zou dat nou moeten werken om dat zo tegen een ander te zeggen dat hij blij moet zijn? Is dat niet kortzichtig? Is dat niet toch wat oppervlakkig? Je hebt die vier basisemoties, de vier B's worden het ook wel genoemd, blij, bedroefd, bang en boos. Nou, die basisemoties, zoals elke emotie trouwens, dat is ook zo'n vergissing, dan zeggen we je wordt emotioneel en dan bedoelen we je gaat huilen, tranen. Maar dat is natuurlijk onzin. Bij die emoties hoort dat heel veelkleurige palet. Blij, bedroefd, bang, boos. Die emoties die komen van binnenuit. Je bent blij. Je bent bang. Je bent boos. Je bent bedroefd. Dat is niet een kwestie van dat ik zou zeggen dat moet je maar even zijn. Wees maar even flink boos of wees maar even flink bang. Nee, zo werkt dat niet. Hoewel, nog altijd horen mensen die leven met een verlies, na een aantal maanden woorden als het leven gaat door of je hebt je kinderen toch nog. Dat gaat dan soms, dat ongeduld vergezeld met een christelijk sausje. Zo van, je hebt in ieder geval ook je geloof nog. Of God nog. Of hij of zij is bij God. Dat is natuurlijk zo. Ben ik van overtuigd. Maar al die andere woorden die er omheen gaan, die kunnen soms zo goedkoop klinken. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een diepe denker als diegene die Paulus is, als dat hij dat zou bedoelen. In die woorden van Paulus vanmorgen gaat het in eerste instantie om de overtuiging, de Heer is nabij. En nou is er wel gezegd, nou, dat moet je lezen in de context van Paulus. Paulus die verwachtte de spoedige terugkomst van Jezus. En ja, wij zijn inmiddels 2000 jaar verder. 2000 jaar wachten en verwachten. Dat ligt dan, dat zou dan anders liggen voor ons. En natuurlijk, inderdaad, ergens is die verwachting ook bij ons wel aanwezig. Hij komt, de Zoon, Jezus. Dat koninkrijk, dat komt. Maar dat is toch wat vaag. We weten dat niet zo heel goed. Om nu te zeggen, het zou zometeen zover kunnen zijn. Nou nee. Toch, en dat brengt ons denk ik al een stukje dichterbij, Paulus. We moeten beseffen dat ook Paulus het niet had over de wederkomst van Jezus in de zin van morgen of overmorgen. Of dan en dan, of over anderhalf jaar. Het is niet zo dat Paulus precies wist of meende te kunnen weten wanneer Jezus zou terugkomen. Wat het wel was, het kan elk moment gebeuren. En zo komen we denk ik toch iets dichter bij Paulus. Leven, geloven alsof hij elk moment kan komen. Alsof het elk moment kan gebeuren. En dat dan wel in een, wat ik zou noemen, gezonde spanning. Gezonde spanning. Denk aan elektriciteit. Je hebt spanning nodig. Je hebt een bepaald voltage nodig. Pas dan, als die spanning er is, dan kunnen de elektronen stromen. Dan kan er energie worden overgedragen. Dan kan de lamp branden. Dan kan de mixer draaien. Dan kan alles daaraan worden lopen wat lopen moet. En als er te weinig spanning is, dan werkt het niet. En is er te veel spanning, dan knapt de lamp, dan knapt het apparaat, dan is het kapot. Spanning, gezonde spanning, helpt dus ook als het gaat om de verwachting van Jezus, om de zaak, om ons leven, om ons geloven draaiende te houden. De Heer is nabij. Wellicht ten overvloede, in de advent leven we naar kerst toe, we leven toe naar de gedachtenis van de geboorte van dat kind, die baby, Jezus in die gestalte van dat kind. Maar tegelijkertijd richten we ons misschien wel eens te meer op dat heilvolle, die toekomst, die wederkomst van hem. Die definitieve herstel van alles wat gebroken is, het verstoorde menselijke verhoudingen, discriminatie, de wanverhouding tussen arm en rijk, die zich daarvoor openstelt, die weet nu al waar het op aankomt, ook in het leven nu. Dat brengt me bij iets anders, nog iets anders. Namelijk dat het hier en nu, het vandaag, zondag 21 december 2008, de bron, Alphen aan de Rijn, dat alles heeft een zekere voorlopigheid. Het is niet het laatste. Het is niet het laatste woord van God. Er is nog altijd goed en slecht. Dat komt en gaat. Maar op de dag dat Jezus komt, weer komt, dan zal alles wezenlijk anders worden. Dan worden die onontwarbare knopen van het leven, die knopen waar wij niet uitkomen, die harde waaroms, die harde vragen die het leven ons stelt, waarmee we zelf ook geconfronteerd worden, die ontwarbare knopen, die worden opengehakt, ontward. En zo, op deze manier wil ik vanmorgen Paulus' woorden lezen en ze verstaan. En zo krijgen ze denk ik ook een zekere kleur en een zekere betekenis. Paulus noemt drie zaken in de verzen die wij gelezen hebben. En ik wil in de eerste plaats dan noemen die vreugde, die blijdschap, de vriendelijkheid vervolgens. En in de derde plaats dat niet bezorgd zijn. Maar ik begin met dat wat in het midden staat, de vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid mogen aan alle mensen bekend zijn. Maar wat is dat nou, die vriendelijkheid? Het is meer in ieder geval dan een tandpasta glimlach bij alles wat je doet. Als je kijkt naar het woord zelf, dan betekent het ook zoiets als bescheidenheid, tegemoetkomendheid, toegeeflijkheid, mildheid. Die vriendelijkheid is dus de eigenschap om te kunnen relativeren. En relativeren is altijd een beetje een gevaarlijk woord, want voordat je het weet, dan zit je in de sfeer van de onverschilligheid. Nee, relativeren wil zeggen zien in relatie tot. En dan zou je kunnen zeggen vanmorgen, zien in relatie tot God, zien in relatie tot Jezus, zien in relatie tot de komst van het Koninkrijk. En dan kunnen de zaken wel eens in een ander perspectief komen te staan. Een christen die weet hoe geweldig het leven is, ik weet dat zelf net zo goed, ik mag daarvan genieten. Ik ben geroepen om mezelf te ontwikkelen, om het te ontplooien, om mijn talenten te gebruiken. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er andere waarden zijn. andere dingen die waarde hebben in het leven. Die meer zijn dan dat ontplooien, die meer zijn dan het ik, die meer zijn dan de talenten die ik heb gekregen. En dat wil zeggen dat ik ook iets zie als liefde. Dat ik ook iets zie als de ander. Ik hoef mij niet ten koste van anderen te handhaven. Ik kan zonder mezelf te verliezen, zonder mijn geloof te verliezen, zonder de wereld te verliezen, zonder God te verliezen. Ik kan een stapje terug doen. Ik kan vergeven. Ik kan het nog eens proberen. Ik moet in dit verband denken aan een van de verhalen van de Russische schrijver Dostojevski. Hij schrijft onder meer over een Russische vorst, een oude Russische vorst, die inderdaad door zijn vriendelijkheid bekend werd. Want zo wordt dan over hem verteld, zo vertelt Dostojevski over hem, bij een verblijf in Zwitserland nam hij een vrouw in huis, die oud en ziek was, waar de kinderen zelfs joelend en stenen gooiend achterna liepen. Zo gaf hij haar in haar laatste levensdagen nog iets van vreugde en geluk. Hij ging deze vorst op zijn eigen wijze om met zijn personeel. Heel anders dan de anderen machthebbers in die dagen, mensen met macht en inkomen. Hij ontving ze gewoon in de salon, in zijn woonkamer en praatte met ze. Net alsof hij praatte met anderen. Hij hielp een failliete vriend zonder dat hij het wist. Hij kocht een generaal vrij uit de gevangenis. Overal waar het mogelijk was, bracht hij verzoening tussen verbitterde mensen. En eerst waren de mensen natuurlijk verlegen. Ze wisten niet goed wat ze ervan moesten denken. Dit kon toch niet gewoon zijn? Hier moest een bedoeling achter zitten. Maar na verloop van tijd leerden ze hem kennen, inderdaad, zoals hij was en zoals hij wilde zijn, vanuit een oprechte liefde, vanuit een oprechte belangstelling voor anderen. Alleen de samenleving, de zogenaamde opinion leaders, de mensen die de mening vormen, die lachten hem uit. Ze noemden hem de gek. En ze zeiden, hij stelt zich aan. Hij maakt zichzelf, hij maakt anderen belachelijk. Hij maakt ons belachelijk. Ze bedoelden natuurlijk, wij kunnen nu niet meer doen dat wat we willen, zonder daarbij na te moeten denken. Deze Russische vorst, hij leefde zijn ik niet uit. Hij maakte zichzelf niet groot. Met het lezen van deze fragmenten, over deze fragmenten, dacht ik ineens, hey, natuurlijk, die vriendelijkheid, die mildheid, dat raakt het hart van God zelf, het hart van de zaak. Want wie iets van deze vorst zag, die zag iets van Jezus. Die geeft een doorkijkje naar Jezus zelf. En dan komt het ineens allemaal heel dichtbij. Als die vriendelijkheid, die mildheid, als het ware een soort van een doorgeefluik is. Een doorkijk. Want dan komt het ineens ook bij vandaag. Bij het hier en nu. Hoeveel mensen hebben niet wezenlijk behoefte aan contact. Alleen al bijvoorbeeld, en daar wil ik het vanmorgen maar even houden, alleen al door een groet. Gedag zeggen. In eerste instantie lijkt dat vaak niet. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar dan loop je op straat en dan loop je iemand anders tegemoet. Die komt je met je af, die is bijvoorbeeld de hond aan het uitlaten of ook onderweg. En dan kijk je zo van, soms met een bepaalde verwachting ook, zullen wij elkaar gaan groeten, zullen we iets zeggen of zullen we het houden bij een knikje? En wie zal de eerste zijn, die ander of ik? En nou, zo gaandeweg dan ontwikkelt zich en dan groet je of soms doe je het ook niet. En soms doe je het ook niet, merk ik bij mezelf, omdat je denkt, nou ja, die ander zal toch wel niet terugreageren. En dan wil je jezelf dat eigenlijk besparen, dat toch wat beschamende, voor je eigen gevoel tenminste, dat een ander niet zal reageren. Zo werkt dat met contact. Een ander weert misschien eerst wel af, we aarzelen, zal die ander wel geïnteresseerd zijn? Is het niet te opdringerig? Is het niet te gek? We houden de boot misschien af, maar veelal zit achter dat eerste afweer, wat misschien ook wel een soort van natuurlijke bescherming is, van die ander moet me niet te nakomen, en voordat je weet begint een ander je te claimen, en komt die bij dingen die je eigenlijk helemaal niet kwijt wilt. Zo begint dus ook het missionaire. Het missionaire begint helemaal niet, die indruk zouden we wel eens kunnen wekken, zou ik misschien ook wel eens kunnen wekken. Het missionaire begint dus niet met grote woorden van wat ik nou precies geloof, of een uitgebreide verantwoording van de omgang met God. Nee, het missionaire begint misschien inderdaad, ik misschien wel zeker, met die vriendelijkheid, die mildheid, die wijze waarop je een ander tegemoet treedt. En nogmaals, dat kan alleen al door bijvoorbeeld consequent anderen te groeten op je weg, op je levensweg, waar je ze ook tegenkomt. En dan is het wel oppassen, want die mildheid, die vriendelijkheid, dat groeten bijvoorbeeld, dat doe je niet met het oog op succes, niet met het oog op resultaat, maar dat doe je, dat wil je doen, zou je moeten doen, vanuit een oprechte belangstelling voor mensen, voor de samenleving. En dat is niet zo makkelijk. Dat zal ik vast vertellen, want wij denken vaak vanuit het succes, vanuit het resultaat, vanuit het doel, daar gaat het om. Nee, het gaat er in eerste instantie om dat je die ander als mens, als schepsel van God serieus neemt. En dan dringt zich direct ook weer de vergelijking op met de komst van Christus, met de komst van Jezus. Hij is niet naar deze wereld gekomen omdat God dacht dat wordt een succesnummer. Hij is niet naar deze wereld gekomen omdat God dacht dat wordt resultaat. Dan zullen de mensen zich wel bekeren, dan zal het allemaal wel anders worden. Nee, hij is naar deze wereld gekomen omdat God deze wereld lief had. Dat was Gods doel. Dat alleen. En voor mijn gevoel, als je zo gaat kijken naar dat woord vriendelijkheid, mildheid, dan beginnen ook die andere woorden op hun plaats te vallen. Als Paulus het bijvoorbeeld heeft over de bezorgdheid, hè, dan denken wij vaak van hoe kom ik over? Als ik nou zomaar groet op weg, op straat, hoe kom ik dan over? Wat zal een ander wel niet van me denken? Het is toch wel vreemd dat ik dat doe? Daar moet je je dus geen zorgen over maken. Er zijn andere zorgen. Net zo goed natuurlijk. Hoe zal het gaan met mijn werk, met mijn kinderen? Hoe zal het gaan met die afgrijzelijke situatie in Zimbabwe, waar de ene ramp zich eigenlijk op de ander lijkt te stapelen? Paulus zegt niet, het is niet van belang. Dat zegt hij beslist niet. Het is allemaal belangrijk genoeg. Veel van die zorgen zijn toch ook weer reële zorgen. We leven, we moeten leven, we moeten ergens van leven. Hij zegt wel, besef datgene wat je hebt en wat je hebt gekregen. En we hebben Jezus Christus gekregen, maar nog zo heel veel meer in het leven. Breng dat onder dankzegging voor God. En breng je zorgen in gebed bij God. Weer dat relativeren. Zien in relatie tot onder dankzegging in gebed bij God brengen. En vervolgens is het een vaak van vertrouwen. En dat heb ik vanmorgen in de preek maar dik onderstreept. En ik onderstreep niet zoveel. Maar dat is denk ik het kernwoord. Dan gaat het vanmorgen om vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen, want het laatste woord van dat wat we meemaken, van dat wat we leven, het leven dat we leven, het laatste woord wordt niet door mensen gesproken. En op die manier, op deze manier, kan ik uiteindelijk ook die vreugde van Paulus goed plaatsen. Niet in de zin dat als ik intens verdrietig ben, dat ik dan maar blij moet zijn. Dat ik dan maar moet glimlachen, ondanks alles. Wel een vreugde in de zin van, bedenk dat achter de horizon van ons bestaan, misschien wel achter de horizon van je persoonlijk bestaan, dat daar ook nog iets anders ligt, dat daar ook nog een ander met een hoofdletter wacht. En wie zo naar de woorden kijkt van vanmorgen, naar de blijdschap, naar de vriendelijkheid, naar het niet bezorgd zijn, die begrijpt maar al te goed hoe Paulus dan die prachtige woorden kan zeggen, de vrede van God die al ons verstand te boven gaat, die mag onze harten en gedachten bewaren in Jezus Christus. De vrede van God die al ons verstand te boven gaat. Want met ons verstand zouden we zeggen, er is vaak geen reden om blij te zijn. Met ons verstand zouden we zeggen, je moet niet al te vriendelijk zijn. Want al te goed is buurmans gek, inderdaad, dat zeggen we dan. Of zorgen, niet bezorgd zijn, natuurlijk moet je bezorgd zijn. Want dit en dit en dit en dat. Kijk maar naar de economie, kijk maar naar wat er gebeurt. Reden tot zorg genoeg. Dat zegt het verstand. Maar Paulus bidt dan dat de vrede van God, namelijk dat vermogen om te relativeren, dat vermogen om alles in relatie te zien, in die grotere relatie te zien, dat die vrede onze harten en gedachten mag bewaren, dat we daarvan doortrokken mogen zijn. Daarin ligt rust, daarin ligt vrede, daarin hebben wij God nodig. Tot slot. Er was dus een tentoonstelling over kindertekeningen. En de kinderen mochten tekenen over vrede. En de een die tekende een tank met raampjes. En een volgende een soldaat die bloemen geeft. En weer een ander tekende een man, een menselijk figuur in een bootje. En daar stond bij met een pijltje God. En daar stond onder in een kinderlijk handschrift: als er vrede is, kan God met vakantie gaan. Zover is het nog niet. Dus laten we hem maar verwachten. Amen.